Ik dacht, gemeente, bij de voorbereiding voor de korte predikatie van vanochtend, eigenlijk nemen we, als we deze stof gaan behandelen, al een voorschot op de nabetrachting later deze dag. Want er klinkt in de lofzang van Maria een lied van ootmoedige dank en verwondering, uitbundige lofprijzing. En wanneer klinkt dat lied? Als Maria meemaakt wat ook een van de psalmdichters een keer heeft meegemaakt. David in psalm 62. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Want ze had allereerst bezoek gehad van Gabriël, die haar het evangelie ging verkondigen van de zaligmaker die zou gaan geboren worden. Een evangelie dat zeer persoonlijk toegepast werd, omdat Maria daarin een rol zou gaan spelen. En vervolgens was de gang naar de priesterstad gemaakt, waar ze op de drempel van het huis van Zacharias die wonderlijke ontmoeting kreeg met Elisabeth. Dat teken dat in de buik van Elisabeth plaatsvond. En die vrouw die vervolgens in haar lofzang de verklaring ging geven van het teken. Waarom springt dat kind op in de buik? Omdat de moeder mijns heren voor de deur staat. En dan krijgt Maria dus na de preek van Gabriël een bevestiging in het teken en in het woord dat het teken gaat verklaren. Nou, gemeente, zoiets vindt vanmorgen in deze dienst ook plaats. Een woord dat bevestigd wordt door een teken en een teken dat weer wordt verklaard door een woord. Als de tekenen straks worden gebroken en vergoten en uitgedeeld en opgegeten en opgedronken en toegelicht, als we verder gaan lezen in Lucas 1, maar ook als die woorden, die aloude woorden van de instelling van het sacrament herhaald worden, het brood dat wij breken, de gemeenschap aan het lichaam van Christus, de beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, de gemeenschap aan het bloed van Christus. Want dat kind dat Maria in onze tekst nog onder haar hart draagt, is inmiddels man van smarten geweest. Hij is geworden zoals Maria er ook over zingt in onze tekst, laatste woord van onze tekst. Mijn zaligmaker. Jezus heeft zijn naam waargemaakt. Inmiddels heeft hij gedaan wat Gabriël in de droom tegen Jozef zou gaan zeggen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat is dat voor volk? Mensen die met Maria gelovig leerden buigen onder het woord. En mensen die met Maria, dat mag je er nou vanmorgen bij zeggen, gaan mijnen, mijn zalig maken. Je kan niet meer van de Heere Jezus afblijven. Je leert buigen onder het woord en dat betekent ook het omhelzen van hem die mij in het woord steeds is aangeboden. Ik heb lang geen zicht op hem gehad. Ik heb lang niks in hem gezien, geen behoefte aan hem gehad. Maar toen de geest ging ontdekken en ging uitdrijven en me de rust ging opzeggen, toen werd het, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als je mag buigen voor het woord, gemeente, en Christus mag omhelzen via het woord, mag gaan mijnen, wat is nou daar de vrucht van? Nou, dat is dus een lofzang. Spurgeon, die een aantal preken heeft geschreven over deze lofzang, zegt in één van zijn preken: Maria bespeelt eigenlijk in deze tekstwoorden een instrument wat een aantal psalmdichters ook gebruikt hebben. Het zogenaamde tiensnarig instrument. Spurgeon ziet kans om maar liefst 10 dingen uit die lofzang naar voren te halen waarin Maria reden heeft om God groot te maken. Gemeente, we gaan ze niet alle 10 vanmorgen aan de orde stellen. Dat kan niet. Bovendien gaan we nog maar een stukje van de lofzang straks behandelen. De rest bewaren we voor vanavond. Maar straks bespelen we wel een aantal van die 10 snaren van de lofzang van Maria. En we letten nu eerst even alleen op die inzet. Heeft u gemerkt dat Maria eigenlijk nog wat verder is dan de psalmdichter met wie we straks gaan zingen? Psalm 103. David in Psalm 103 moet zichzelf nog oproepen om God te loven. Loof de Heere, mijn ziel. Maria mag het door genade al doen. Mijn ziel maakt groot de Heer. En wat dan heel opvallend is, daar zou je zomaar overheen lezen. Ze zegt niet, mijn ziel begint nou eens een keer om God groot te maken. Nou ik die bevestiging van Elisabeth heb gehad en die zaligspreking uit vers 45. Nou wordt het tijd om God eens groot te maken. Ze zegt het in de grondtekst zo en dat is ook heel goed vertaald. Niet ik ga het doen of ik zal het doen of ik maak er nu een begin mee. Nee, ik maak God groot. Dat deed ik al, dat doe ik al en dat blijf ik doen, zegt de grondtekst. En wat doe je dan, Maria? God groot maken? Kan dat? Hij is al zo groot. Kun je God nog groter maken dan hij al is? Nee, natuurlijk niet. Maar weet je wat je wel kunt? Je kunt wel als door een telescoop datgene waarvan je eerst dacht dat het klein was naar je toe halen, zodat je gaat zien hoe geweldig het is. Heeft een van de kinderen wel eens door een telescoop gekeken? Er staan allemaal stipjes aan de lucht 's nachts. En je denkt, het zijn hele kleine dingen misschien. En misschien is een van die stipjes wel een sterrenstelsel van miljoenen en miljoenen kilometers in doorsnee. En met telescopen kunnen mensen dat uitvergroten. Nou gemeente, zo is nou geestelijk ook. God is van nature voor ons zo ver weg. Hooguit voor een kerkmens, een stip aan de horizon. En meer betekenis heeft hij niet. En dan mag het ware geloofgemeente telescoop aan zijn ogen zetten en een indruk krijgen. Ik zeg alleen maar een indruk krijgen. Hoe groot is God? Niet alleen in zijn majesteit, maar ook in zijn genade. In zijn ontferming over een arme zondaar. Voor iemand die terwijl God steeds groter wordt, zelf zo'n stipje wordt. Een stofje. Het is nog een vuil stofje ook. En dan gemeente. Mijn ziel maakt groot de Heere. Ja, dat is dus ook een aspect van het heilige avondmaal. En laten degenen die toetreden daar vanmorgen ook aandacht voor hebben. Niet alleen maar tot onze troost. Niet alleen maar op dat het geloof bevestigd wordt. Niet alleen maar op dat je het weer eens mag weten. Ik ben uw heil. Maar ook om hem groot te maken. Verkondigt de dood des Heren. Waarom? Omdat het moet worden gezien en gehoord. Hoe groot God in Christus is. Hoe geweldig mijn zaligmaker is. Hoe neerbuigend goed hij is, dat hij zich heeft overgegeven tot in de dood, om een mens als ik het leven te geven. Avondmaal vieren is tot eer van Christus gemeente. Het is een bemoediging ook, als we dat vanmorgen zeggen. Voor mensen die weifelen en die twijfelen, ziende op zichzelf kan het niet. De hunkering is er, maar hoe zal het gaan? Zal het mogen? Zal het kunnen? Zal hij mij wel dulden aan zijn tafel? Het is nog altijd waar wat een oud gezegde zegt. In de veelheid der onderdanen ligt des konings heerlijkheid. Maar moet je dus wel onderdaan zijn? Hem groot hebben leren maken. Nogmaals, Maria begint daar in vers 46 niet mee. Ze doet het al en ze deed het al. Ze mag dat nou eerlijk zeggen. Mijn ziel maakt de Heere groot. Dat is een grondtoon die hij zelf in mijn leven laat klinken. Het is wel eens weg. En het is wel eens onder het stof. En het is de ene dag anders dan de andere dag. Maar dat is mijn verlangen. Hem grootmaken leer je dan ook niet aan de tafel, gemeente. Dat is alleen maar een vervolg op wat de mens al heeft geleerd. Onder het woord. Nog één les. Vergelijkt u eens even vers 46 met vers 47. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk parallelle teksten. Twee dezelfde dingen zou je zeggen, maar dan valt er wel iets bijzonders op. Als Maria zegt, mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God. Dan zeg ik, gemeente, dat is genade. God groot maken en daar je vreugde in vinden, dat is nou genade. Waar vind ik van nature mijn vreugde in? Als ze mijn naam groot maken. Als ik in het centrum sta. Als ik het voor het zeggen heb. Als mijn dingen gebeuren en mijn wensen uitkomen. En mijn persoon opvalt. Maar nou maakt genade alles anders, gemeente. Wat we later vandaag zullen horen uit vers 52... Dat nou datgene wat van de mens is, wat hoog is, wat machtig is, dat dat nou vernederd moet worden. En dat je de taan nou nog mee eens wordt ook. Wie dat herkent, gemeente, herkent genade. Van je troon afgetrokken. En het er nog mee eens zijn ook. En zeggen, hij moet groot gemaakt. Zijn naam eeuwig eer ontvangen. Ja, zegt iemand, dominee, ik zal nou niet ontkennen dat ik daar wel wat van geleerd heb. En van heel veel dingen wel iets zou kunnen zeggen wat we in de voorbereidingspreken, in de voorbereidingsweken van morgen weer gehoord hebben. Ik weet wel van Gabriel die me komt opzoeken, van een dienaar die me het evangelie kon brengen en die me heel persoonlijk gaat aanspreken. En dat ik mocht leren buigen onder het woord, dat zou ik ook nog wel kunnen vertellen. En dat ik een verlangen heb om te doen wat Maria hier doet, dat kan ik ook nog wel zeggen. Maar inderdaad, hoe vaak zijn er dagen waarop het er niet van komt? Hoeveel dagen waren er sinds september dat het er niet van kwam? Ik had het wel gezegd, mijn mond en hart zullen God groot maken. Maar wat is er van terechtgekomen? Zover en zo vaak van mijn plaats. Zou dat nou toevallig zijn, gemeente, dat datgene wat u nu zit te denken in uw worstelingen, dat nou op de preekstoel naam krijgt? Dat we kennelijk een zaligmaker hebben die daarvan af weet. En die toch vandaag zegt, laat zich nu op een bepaalde manier herhalen wat in Lucas 1 gebeurd is. Laat vanmorgen Maria Elisabeth mogen ontmoeten. Daar waar het teken gegeven wordt. Daar waar het woord klinkt om het teken te verklaren. En laat dan in woord en sacrament de stem van God in Christus op je afkomen. Die zegt, mijn kind, van mijn kant is er nooit iets veranderd. Mijn trouw is eeuwig gelijk. U was iedere dag weer iemand anders. En u was elke dag weer anders gestemd. Maar mijn trouw is en blijft dezelfde. Vanaf de vrederaad en bij de kribbe en op de dag dat het kruis daar stond en vandaag. Eeuwige, onveranderlijke liefde en trouw. Het is ook vandaag nog steeds waar. Ik voor u. En kom dan om uw ziel te laten troosten. Kom ook om mij de eer te geven. Om opnieuw te doen waar ik u voor inwon. Om met je ziel mij groot te maken. Amen.